wilde stilstaan bij de geschiedenis beschreven in 1 Koningen 13. Gemeente, het gebeurde een keer in India. Een rijk man nam een nieuwe knecht in dienst. En hoe ging dat? Hij leidde hem rond in zijn huis en in zijn prachtige tuinen. En hij zei tegen de nieuwe knecht: zie je daar ook die rotspartij? Ja, zei die knecht. Zie je er ook die grote steen voor die spelonk? Ja, zei de knecht. Nu denk erom dat je niet in die spelonk kijkt. Goed, meneer, zei de knecht. Toch liet die spelonk die knecht niet los. Wat zal er in die spelonk toch zitten? En steeds meer rees bij de nieuwe knecht het vermoeden. Natuurlijk, achter die grote steen verbergt hij zijn schatten. Hoe zou het anders kunnen dat meneer zo rijk is? En steeds meer kwam het verlangen bij hem op om eens achter die steen te kijken. Ja, het mocht niet. Hij moest zijn heer gehoorzaam zijn. Maar op een avond werd zijn begeerte hem toch te sterk. En hij sloop naar die spelonk toe. En met alle kracht rolde hij die steen weg. Maar, oh wee, er sprong een leeuw uit. En binnen een paar tellen lag de knecht dood op de grond. Direct werd het vonnis voltrokken over zijn ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid roept een verscheurende leeuw op. Dat heeft de profeet uit Juda in ons teksthoofdstuk ook ondervonden. Ongehoorzaamheid aan God roept altijd ellende op. De kern van het geloof is gehoorzaamheid. De kern van het ongeloof is ongehoorzaamheid. En ongehoorzaamheid vraagt om straf. Dat weten jullie jongens en meisjes ook wel. Als je wel eens ongehoorzaam bent, dan kan je straf krijgen van je vader of van je moeder. Ongehoorzaamheid ook aan God vraagt om straf. Soms tijdelijke straf. Maar wie in het ongeloof volhardt, zelfs ook de eeuwige straf. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar het wordt nog moeilijker, want ook kinderen van God, profeten, kunnen de Heere ongehoorzaam zijn. En dat met alle gevolgen van dien. Ook dat zien we in ons teksthoofdstuk. Het is druk in Bethel, beter gezegd net even buiten Bethel. Waarom? Nou, u weet het, het rijk van koning Salomo was uiteengevallen. In het tweestammenrijk Juda en in het tienstammenrijk Israël. Over Israël, het tienstammenrijk, regeert Jerobeam. En over Juda, het tweestammenrijk, Rehabeam. Nu lag Jeruzalem met de tempel in Juda, het tweestammenrijk. En daarin zag Jerobeam een groot gevaar. Waarom? Wel, hij dacht, met de grote feesten gaan mijn onderdanen natuurlijk naar Jeruzalem toe. En dan kan bij hen de gedachte weer bovenkomen. We moeten toch eigenlijk één rijk zijn onder het huis van David. En daarom, in het gaan van zijn onderdanen naar Jeruzalem, zag Jerobeam een bedreiging van zijn troon. En daarom, wat besluit hij? Er moeten heiligdommen komen in Dan en in Bethel. Eén in het noorden van het rijk en één in het zuiden. Eindelijk zijn de heiligdommen klaar. Een kalverenbeeld is opgericht met een altaar ervoor. En onze tekstversen verplaatsen ons dan naar Bethel. Daar zal de koning zelf het altaar gaan inwijden en erop gaan offeren. En terwijl de koning daar aan het offeren is, klinkt daar ineens een stem uit de menigte. En wat zegt die stem? Altaar, altaar, zo zegt de Heere. Zie, een zoon zal aan het huis van David geboren worden. Wiens naam zal zijn Josia. Die zal op u offeren. De priesters der hoogten die op u roken. En men zal mensenbeenderen op u verbranden. Wat zegt daar ineens die stem? Uit het huis van David zal een nakomeling komen. En wel een zekere Josia. En die zal de beenderen van de priesters die op dit altaar gerookt hebben, daarop verbranden. En ook de mensenbeenderen en al diegenen die met deze afgodendienst hebben meegedaan. Dat zal gaan gebeuren ontzettend. En het zijn geen loze woorden, want we weten het. Koning Josia heeft dit vonnis voltrokken. En dan zijn we ongeveer 300 jaar later. Dus deze stem profeteert hier wat 300 jaar later zal gaan gebeuren en ook echt gebeurd is. Maar wie zegt het hier? Van wie is die stem? Wel van een man Gods uit Juda. Een man Gods. Dus een profeet. Door goddelijke aandrijving moest deze profeet naar Bethel toe gaan. Met de bedoeling om deze profetische woorden dus door te geven. Het zijn duidelijk woorden van de Heere. Het is dus een man Gods uit Juda. Dat is al opmerkelijk. Waarom uit Juda? Want straks horen we, er woont ook een man Gods in Bethel. Maar deze komt uit Juda. Waarom? Wel, en dan stuiten we gemeente op iets heel belangrijks, ook om het vervolg van deze geschiedenis te begrijpen. Israël was dus uiteengevallen. In politiek opzicht waren er dus twee rijken, Israël en Juda. En van deze splitsing kunnen we zeggen, dit is door de Heere geleid, door de Heere gewild, als straf. Salomo had zich onder invloed van zijn vrouwen overgegeven aan de afgodendienst. Toen had de Heere gezegd, het rijk zal gesplitst worden. Dus deze splitsing in politiek opzicht was van de Heere. Maar wat wil nu koning Jerobeam ook gaan doen? Die politieke scheiding wil hij ook gaan doortrekken op godsdienstig terrein. Hij wil de scheuring ook doorgetrokken zien op godsdienstig terrein. En deze geestelijke scheuring wordt door de Heere ten enenmale verfoeid. Want ook Israël heeft de roeping om te blijven leven naar de inzettingen van de Heere. En om zo de Heere te blijven dienen. En om dat aan Israël zo scherp mogelijk te laten zien, gebruikt de Heere er een man Gods voor uit Juda. Daar ligt het centrum van mijn dienst. Het rijk is wel politiek gescheurd, maar wee wie die scheuring durft voortzetten, ook op godsdienstig terrein. En dat is het wat Jerobeam moet gaan gevoelen. Vandaar deze scherpe profetische woorden uit de mond van de man Gods uit Juda. Gesproken tegen het altaar. Tegen het altaar. Dat wil zeggen, tegen heel deze door Jerobeam uitgedachte afgodendienst. Nu zal Jerobeam ongetwijfeld geweldig geschrokken zijn van deze woorden door de man Gods gesproken. Toch vermant hij zich en hij zet door om het eerste offer op dit altaar te brengen. Maar dan klinkt daar opnieuw de stem van de profeet. En die zegt, dit is het wonderteken waarvan de Heere gesproken heeft. Ziet, het altaar zal van één gescheurd. En de as die erop is, daaruit blijkt dat hij het eerste offer al gebracht heeft. Het as dat erop is, afgestort worden. En wanneer dat de koning hoort, dan wordt het hem toch wel te gortig. En terwijl hij dat zegt, die profeet, en de koning daarover kwaad wordt, strekt hij zijn hand uit en roept het, grijp die man. En terwijl hij dat zegt, grijpt die man, scheurt het altaar en de as valt op de grond. En daarmee is het altaar en de grond eromheen ontwijd. Maar dat niet alleen. Kijk eens naar de koning. Hij probeert zijn hand terug te trekken. Maar het lukt niet. Het kan niet meer. Wat nu? En bleek van schrik stamelt de koning. Bid ernstig tot de Heere, uw God. Bid voor mij, dat ik mijn hand weer kan terugtrekken. En doet de profeet dat? Of zegt hij van, net goed? Dat is uw verdiende loon? Nee, ernstig bidt hij tot God. Of deze de hand weer genezen zal en de Heere verhoort. Is dat niet prachtig, gemeente? Dat is de geest van Christus in deze profeet. Later zal de Heer Jezus zeggen, zegen degene die u vervloeken, doe wel degene die u haten, en bid voor degene die u geweld aandoen en die u vervolgen. Nou, de profeet uit Juda brengt deze woorden van de Heer Jezus hier al in praktijk. En de koning, oh wat is hij dankbaar. Sprak hij eerst, grijp hem. Nu vraagt hij, kom met mij naar huis. En sterk u, eet met mij. En ik zal u een geschenk geven. Wat een verandering in het binnenste van de koning. Nu nodigt hij de profeet uit tot de maaltijd. En hij wil hem ook rijk gaan belonen. Prachtig toch? Dat is me even een eer voor de profeet. Eten aan de tafel van de koning. Een groot geschenk krijgen. En eens dus rijk worden, mooier kan toch niet. Hij zal deze uitnodiging wel met beide handen aangrijpen. Maar wat horen we hem zeggen? Al gaf u mij de helft van uw huis, dan zou ik niet met u gaan. En ik zou in deze plaats geen brood eten, nog water drinken. Radicaal wijst de profeet dit verzoek af. Ja, maar waarom nou toch? Nou, dat zegt hij ook, want zo heeft de Heere mij geboden door zijn woord, zeggende, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zult geen brood eten, nog water drinken. En gij zult niet weerkeren door de weg die gij gegaan zijt, ook dat nog. De profeet mag daar niet eten en drinken in Bethel, en hij moet zelf door een andere weg terug naar huis gaan. Ja, maar waarom dat nou toch? Wat zit daar toch achter? Nou, gemeente, op deze manier moet de profeet laten zien dat de Heere op geen enkele manier iets van doen wil hebben met heel die cultusdienst daar van Jerobeam. Deze protesthouding van de profeet toont het vlammende protest van de Heere tegen heel deze cultus te Bethel. Geen gezamenlijk eten te Bethel met de koning. Want dat betekent de gemeenschap met de koning. Zelfs moet hij een andere weg teruggaan. Niet meer de weg die door Bethel heen gaat. Een andere weg. Nou, zo wil de Heere dat de profeet daar in Bethel op allerlei manieren laat zien dat de Heere deze afgodendienst van Jerobeam verfoeit. En dat moeten we dus goed in de gaten houden. Wat een profeet, gemeente. Wat een profeet. Indrukwekkend toch? Wat een held Gods. Tot drie keren toe zie je hem daar als een held Gods staan. Wat gaan we na? De eerste keer wanneer hij tegen dat altaar profeteert. Altaar, altaar. Moet je eens indenken, daar staat tussen al die mensen. Maar hij zwijgt niet. Hij verkondigt daar het profetisch oordeel over heel die afgodendienst te Bethel. Held God. De tweede keer zien we hem als een held staan, wanneer hij voor de koning biedt. Heere, maakt zijn arm weer gezond. De geest van Christus is in hem. Hebt uw vijanden lief. En de derde keer zien we hem daar als een held. Wanneer hij weigert op het verzoek, wat een verzoeking voor hem was, van de koning in te gaan om daar bij hem te komen eten. Maar hij weigert, hij blijft het woord van de Heere gehoorzaam. En hij weerstaat die verzoeking met het woord van de Heere. En ook daar zien we weer dat de geest van Christus in hem woont. Christus die later de verzoeking in de woestijn ook weerstaat met het woord van zijn vader. Zie hem daar staan. 3 keer een held. En zo komt deze profeet ook voor ons staan. Als een gehoorzame dienstknecht van de Heere. En gemeente, is hij ons hierin niet tot een voorbeeld? Nee, wij zijn niet zulke profeten als deze man Gods uit Juda. Toch is een christen ook een profeet. Denk aan onze catechismus, wat is een christen? Profeet, priester, een koning. En als profeet hebben we op te komen voor de zuivere dienst van de Heere, net als deze man Gods. En hebben we te wijzen op al wat in strijd is met deze dienst. En wat is er ook in onze tijd een valse godsdienst. En een aantasten van de eer van de Heere. Nu zijn wij ook profeten. Die zo opkomen voor de eer van de Heere. Komen wij op voor zijn naam. Maar ook vertonen wij het beeld van Christus. Dat wij zegenen, die ons vervloeken, doen wij wel aan degenen die ons haten. En ook wanneer verzoekingen op ons afkomen, staan wij deze dan ook biddend met het woord van de Heere. En daarom, wanneer we naar die profeet kijken, wat mag het gebed dan wel in ons zijn? Heere, geef ons ook iets van de moed van deze man Gods uit Juda. Zodat ook wij profeten mogen zijn. Om in onze tijd uw naam te belijden. Om voor uw eer op te komen daar waar u ons stelt en roept. En dan voelen we wel aan, dat kan alleen wanneer daar een leven is dicht bij de Heer Jezus. Die hoogste profeet en leraar. Alleen door een leven dicht bij hem en uit hem. Want dan komt de geest van Christus ook in ons. En die is het. Die ons toch tot profeten maakt. Om zijn naam te belijden. De man Gods uit Juda keerde dus terug. Moe en met een hongerige maag. Maar dan verschijnt ineens een andere profeet op het toneel. Een die in Bethel zelf woont. En die wordt hier een oud profeet genoemd. En u weet het oud in de Bijbel. Dat betekent tegelijkertijd ook een man met gezag. En zijn zoon, en later blijkt, meerdere zonen, zijn ook in Bethel geweest bij de gebeurtenis die daar heeft plaatsgevonden. En opgewonden komen zijn zonen dan ook thuis. En ze vertellen van die man Gods uit Juda, wat hij gezegd heeft en wat er allemaal gebeurd is. En dan ineens is bij deze oude profeet de belangstelling voor die man Gods uit Juda gewekt. Hij wil hem ontmoeten. Waarom dat zo? Nou, daar komen we straks op. Hij vraagt de weg aan zijn zonen, welke weg die profeet gegaan is. En dan kunnen ze hem precies zeggen. Die en die weg is hij gegaan. Hij geeft zijn zonen de opdracht zijn ezel te zadelen. Echt een rijdt hij voor een profeet. En daar gaat hij. Zo snel mogelijk. Want ja, de man Gods uit Juda heeft een voorsprong. Maar dat treft. Niet ver buiten Bethel treft hij de man Gods uit Juda aan. Rustend onder een eik. Begrijpelijk. Na actie volgt reactie. Wie geestelijk zo ingespannen bezig is geweest als deze profeet, krijgt daar een reactie op. Komt dat meer tegen, later ook bij de profeet Elisa. Als een held God zie hem daar staan op de berg Karmel, tegenover die Baal-profeten. En niet lang daarna zie je hem moederloos liggen in de woestijn. Ook in het leven van de Heer Jezus zelf zien we dat na een dag van geestelijke inspanning zoekt hij 's avonds de stilte op om te rusten. Maar die momenten na een geestelijke inspanning zijn vaak ook de uren waarop de duivel met zijn verzoekingen komt. Pas op. Na een rijke kerkdienst, waarin je de nabijheid van de Heere mag worden ervaren, volgt er vaak een reactie. Of na een rijke avondmaalzondag, er volgt een reactie. Want dat lichaam en de geest kunnen niet altijd hoog gespannen zijn. Maar dat zijn vaak ook de tijden waarop de duivel met zijn verzoekingen komt. Na actie volgt reactie. Zo ook bij de man Gods uit Juda. Is hij te vroeg gestopt? Want ja, hij is nog maar net uit Bethel. Maar goed, de oude profeet vindt hem daar. En dan vraagt hij eerst naar zijn identiteit. Bent u de man Gods die uit Juda gekomen bent? En de man Gods antwoordt dat bevestigend. Ik ben het. Dan nodigt die oude profeet de man Gods uit Juda ook uit om met hem mee te gaan en om met hem te eten. Pas op. Pas op, man Gods. Maar gelukkig, hij antwoordt ook nu dat de Heere tot hem gezegd heeft dat hij daar in Bethel niet mag eten en drinken en dat hij een andere weg moest teruggaan. Maar die oude profeet legt zich daarbij niet neer. Hij is met het antwoord niet tevreden. Hij wil toch dat die man Gods uit Juda bij hem in huis komt. Ja, maar hoe kan hij dat voor elkaar krijgen? Wil dat lukken, dan moet hij niet alleen zeggen dat ook hij een profeet is, maar dan moet hij die man Gods uit Juda kunnen overtroeven met een nog rijkere openbaring van hemelswegen. Vandaar dat deze oude profeet met een engel aankomt. Een engel heeft mij het woord van de Heere gebracht. Breng hem weder met u in huis dat hij brood eten en water drinken. Een engel. Ja, denkt de man Gods uit Juda. Als deze een boodschap van de Heere via een engel gekregen heeft, dan moet ik wel naar hem luisteren. En de man Gods uit Juda gaat met de oude profeet mee naar Bethel. En zo wordt hij van een gehoorzame profeet een ongehoorzame. Ja, maar daar kan hij toch niks aan doen? Laten we eerst even kijken naar die oude profeet. Wat dreef hem er nu toch toe om die man Gods uit Juda achterna te gaan en om hemzelf door middel van een vrome leugen tot ongehoorzaamheid te dwingen? Wat zat erachter? Wat dreef hem erbij? Nou, op zich staat het er niet direct. Maar tussen de regels door kunnen we er toch wel iets van zeggen. In deze oude profeet hebben we te doen met wat we kunnen noemen een ingedutte profeet van de Heere. Een ingedutte profeet. Zijn houding is bij het ouder worden slap geworden. Hij woont nu in Bethel, maar protesteren tegen de zondige eredienst van Jerobeam doet hij niet. Nee, hij gaat niet naar het inwijdingsfeest, daar hoort hij niet thuis. Hij blijft daarom ook thuis, maar er tegen protesteren, dat doet hij niet. Och, het haalt toch allemaal niet meer uit. Hij is er niet mee eens, maar wat haalt het uit? En zijn kinderen, die gaan nog weer een stapje verder. En die zijn wel naar het inwijdingsfeest gegaan. Een ingedutte profeet van de Heere. Maar dan ineens wordt hij wakker geschud. Hoe? Door deze profeet uit Juda. Deze man heeft gedaan wat ik nagelaten heb. En daarom met deze man wil hij nader contact. Dan komt toch de liefde tot de ware profeten boven. En hij wil met deze man Gods uit Juda tafelgemeenschap. En op deze manier wil die man in Bethel tonen aan welke kant hij staat. met het oog op zichzelf en met het oog op de inwoners van Bethel, kiest hij de zijde van de man Gods uit Juda. Ik denk dat we dat erachter mogen zien, waarom hij zo handelt, zelfs door middel van een vrome leugen. Hij voelt het, ik heb nagelaten wat deze man gedaan heeft en ik wil het weer goed maken. Hij wil vriendschap met deze profetes heren, die tegen die cultus in Bethel durfden op te treden. En wat hij dus had nagelaten. De profeet uit Juda gaat dus met hem mee. Even later zitten ze aan tafel, met elkaar te eten. En dan wordt die oude profeet te Bethel werkelijk aangegrepen door de geest van de ware profetie. Had hij eerst gelogen, maar nu moet hij tegen zijn eigen gevoelens in gaan profeteren. En het gezag waarmee hij die woorden uitspreekt, laat geen twijfel mogelijk, dit is echt van de Heere God. En het zijn ontzaglijke woorden die hij moet uitspreken, namelijk: omdat de profeet uit Juda de Heere ongehoorzaam geweest is, zal zijn dood lichaam niet komen in het graf van zijn vaderen. Zijn dood lichaam zal niet komen in het graf van zijn vaderen. Nou, dat was een straf die sterk tot de verbeelding van een Israëliet sprak. Niet komen in het graf van de vaderen. De Oudtestamentische Israëliet legde namelijk een heel nauw verband tussen het graf en de plaats waar de doden verbleven. Niet in het graf van de vaderen komen had iets van in de dood gescheiden zijn van de vaderen. Nou, dat zal met deze profeet uit Juda, die de Heer ongehoorzaam geweest was, gaan gebeuren. Als straf. Omdat hij toch uiteindelijk het woord van de Heere ongehoorzaam was geworden. Hoe zwaar rekent de Heere deze ongehoorzaamheid aan de profeet uit Juda toe? Ongehoorzaamheid. Het roept altijd ellende op. Nu zegt de oude profeet uit Bethel er niet bij wanneer het zal gaan gebeuren. Maar het zal spoedig gaan gebeuren. Want na de maaltijd reist de man Gods uit Juda terug en gaat nu werkelijk naar Juda, is zijn bedoeling. En dan overkomt hem al gauw die zware straf. Want ineens springt daar een leeuw uit het struikgewas tevoorschijn, springt de profeet en doodt hem. Daar ligt de man Gods op de weg, dood. En dan? Ja, dan verslindt de leeuw toch wel het dode lichaam van de man Gods. Maar nee. En daaruit blijkt dat deze dood een oordeel is van God. De leeuw heeft de profeet wel gedood, maar geheel tegen zijn natuur in, verslindt hij de man niet. En ook het ezeltje dat erbij staat, hij doet er niets mee. Die leeuw blijft daar als een bewaker staan bij het dode lichaam van de profeet. En daarom iedereen die daar langskomt, merkt direct het bijzondere ervan op. Daar ligt de profeet dood. Ja, gemeente, dan komen bij ons de vragen boven. Wat kan we hier nou aan doen? Want die oude profeet had toch gezegd dat hij via een engel een boodschap van de Heer had gekregen. Dan is het toch te begrijpen dat de man Gods uit Juda met deze oude profeet uit Bethel meeging. Dan kon hij daar toch niks aan doen. Ja, zo denken wij. Het is helemaal te begrijpen. En toch is de man Gods uit Juda hier helemaal fout geweest. Waarom? Nou, in de eerste plaats zouden we kunnen opmerken, hij is onvoorzichtig geweest om al direct net buiten Bethel daar te gaan uitrusten. Dat had hij niet moeten doen. In de tweede plaats had hij hem direct al een lampje moeten gaan branden, toen de profeet pas bij de tweede overtuiging aankwam met die engel en die boodschap van de Heere. Eerst had hij gewoon gezegd, ga met mij mee. Maar toen de man God zegt, jullie weigerden, had hij gezegd, ja, maar ik heb een boodschap van de Heere via een engel gekregen. Als dat echt waar geweest zou zijn, nou dan was die man uit Bethel direct met deze boodschap al gekomen. Dat had de profeet uit Juda direct al alert moeten maken. Hier klopt iets niet. Maar gemeente, dat is het derde en dat is het allerbelangrijkste. De Heere spreekt zichzelf nooit via zijn profeten tegen. Hij geeft nooit een contrabevel tegen zijn eigen woord in. En laten ook wij dat eruit leren. De Heere geeft ons nooit opdrachten tegen zijn eigen woord in. Luister nooit naar opvattingen, naar leringen, al worden ze nog zo geestelijk verkondigd, die tegen zijn eigen woord ingaan. Zo is in de staat Florida op het ogenblik sprake van de Lakeland Revival, rondom een zekere Todd Bentley. Hij verkondigt ook dat hij contacten heeft met engelen, met geesten van doden. Hij verkondigt profetieën, verricht genezingen. Via tv zijn samenkomsten te volgen. Daarvan geldt, laat u niet meenemen. Houd vast aan het betrouwbare woord van God. Maar oh, pas op. Want de duivel kan komen in de gedaante van een engel des lichts. Later schrijft Paulus in de brief aan de Galaten, al zou er een engel uit de hemel komen, die u een andere evangelie verkondigt, dat ik verkondigd heb, die zij vervloekt. Toets alles wat u hoort aan het woord van God. Want ongehoorzaamheid aan het woord van God leidt tot ellende. Maar zo vraagt misschien iemand verder, waarom moest nou deze trouwe profeet zo zwaar gestraft worden? Is dat nou wel eerlijk van de Heer? Ja, we zingen wel, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Maar is dat hier wel het geval? Waarom zo'n zware straf? Wel, gemeente, dan moeten we weer goed in de gaten houden waarom deze profeet uit Juda door de Heere naar Bethel was gezonden. Toch om daar publiek in het openbaar te laten horen en te laten zien dat deze eredienst van Jerobeam door de Heere verfoeid werd. Het volk in Israël en in Bethel mocht niet de minste gedachte krijgen dat de Heere met die godsdienst daar te Bethel wel genoegen zou nemen. Vandaar dat vloekwoord tegen het altaar. Vandaar dat de profeet geen tafelgemeenschap in Bethel mocht hebben en door een andere weg moest teruggaan. Maar wat heeft nu deze trouwe profeet publiekelijk gedaan? Hij heeft geluisterd naar het woord van de oude profeet. En daarmee heeft hij dat vloekwoord van de Heere krachteloos gemaakt. Door tafelgemeenschap in Bethel te hebben, heeft hij laten zien, och, het valt allemaal wel mee. En u kan de koning rustig verder zijn gang gaan. En u kunnen de mensen daar in Bethel gaan denken. Zie je wel? Met dat strafwoord van de Heere. Het waren maar louter wat woorden, het valt allemaal wel mee. En die protesthouding van de profeet, het was maar schijn. Blijkbaar om zijn eigen eer. We gaan maar verder met onze cultus. Door deze ongehoorzaamheid aan het woord van de Heere heeft de man God, zonder het te beseffen, zijn eigen woorden krachteloos gemaakt. De woorden van de Heere krachteloos gemaakt. En heeft hij die godsdienst daar in Bethel eigenlijk goedgekeurd. Wel tafelgemeenschap in Bethel. En daarom neemt de Heere deze afgodendienst, deze ongehoorzaamheid van de profeet uit Juda zo ernstig op. Alle mensen, Jerobeam, alle mensen daar in Bethel moeten het zien in dit strafoordeel. De Heer heeft dat vloekwoord niet teruggenomen. Hij zal het oordeel gaan voltrekken. En daarom staat die leeuw daar als een bewaker. Bij dat dode lichaam. Want de mensen moeten het zien. Voordat het verhaal de ronde gaat doen van ja, maar de profeet is teruggekomen en die heeft tafelgemeenschap gehad. Valt allemaal wel mee. Nee, ze moeten door dit oordeel gaan zien. Dat de Heer het woord dat hij gesproken had ernstig opneemt en dat het zal gaan gebeuren. Vandaar dat de inwoners van Bethel er ook getuigen van zijn. Want het gaat allemaal naar de bedoeling van de Heer. De mensen daar te Bethel, die daar langskomen, die zien daar het dode lichaam van de profeet liggen. En die komen terug in Bethel en vertellen het daar. En ook die oude profeet hoort ervan. En zo weet men toch in Bethel, de Heer handhaaft zijn woord. En de profeet is zelfs gedood vanwege ongehoorzaamheid aan dat woord. En zo zorgt de Heer voor zijn recht en voor zijn eer in deze zware straf. Want voorbijgangers zijn dus inderdaad getuigen van deze bijzondere dood. Ze vertellen het in Bethel. De oude profeet hoort er ook van. En hij is de eerste die begrijpt wat hier gebeurd is. En weer zadelt hij zijn ezel en rijdt naar de plaats van onheil. En daar laat hij het dode lichaam van de man Gods uit Juda op zijn ezeltje. En in de stad aangekomen, begraaft hij dat lichaam in zijn eigen graf. En wanneer hij dat gedaan heeft, beveelt hij zijn zonen, ik wil straks bij deze man Gods uit Juda in dit graf begraven worden. En waarom? Wel, hij gelooft dat de woorden door de man Gods uit Juda uitgesproken door de Heere vervuld zullen worden. Straks, onder een koning Josia, zullen de beenderen van de priesters op dit altaar verbrand gaan worden. De oude profeet gelooft dit. En daarom wil hij begraven worden in dit graf. Want dit graf zal ongeschonden bewaard blijven. Wat ook gebeurd is. Opmerkelijk. Een trouwe profeet werd ontrouw. En een ontrouwe profeet getrouw. Misschien denkt u nu van, ja, maar zullen dit nou wel echte profeten van de Heere geweest zijn. En daarom ook zullen zij bij hun sterven behouden geworden zijn. De gemeente, ik denk dat we mogen zeggen, zijn beide echte profeten van de Heere geweest. Kijk eerst maar naar die profeet uit Juda. Hij wordt hier elke keer een man Gods genoemd. Een man Gods, dat is in de Bijbel een aanduiding van een echte profeet van de Heere. Ook Mozes werd bijvoorbeeld een man Gods genoemd. Maar in de tweede plaats, wanneer iemand in een verzoeking valt, wil dat nog niet zeggen dat zo iemand niet een echt kind van God is. Mozes viel ook in de verzoeking, maar was en bleef een echte profeet van de Heere. Maar in de derde plaats, het blijkt hier ook uit de eervolle begrafenis. Hij komt dan wel niet in het graf van zijn vaderen, maar wel krijgt hij een eervolle begrafenis door deze oude profeet en dat in zijn eigen graf. De man Gods uit Juda, een echte profeet van de Heere. En die oude profeet, ook een profeet van de Heere. Ik denk van wel, hij was ingedrukt. Hij was ingeslapen. Hij durfde zelfs op een vrome wijze te liegen. En toch door alles heen zocht hij gemeenschap met die profeet uit Juda. En de Heer nam hem in zijn dienst om te profeteren. En in zijn dood en begrafenis kiest hij toch voor de profeet uit Juda en daarmee tegen de cultus van Jerobeam. Ook hij, een echte profeet van de Heere. Maar eigenlijk, gemeente, veel belangrijker dan die vraag of zij echte profeten van de Heere waren, of zij behouden zijn, zijn toch de lessen die ook wij hier moeten leren. Zij al, wij moeten ook profeten zijn als het goed is. We moeten profeten zijn daar waar God ons roept en stelt. Daar hebben we in de praktijk van het leven op te komen voor de Heer en zijn dienst. En zijn eer op het oog te hebben en zijn naam te belijden. Nou, zijn wij dan zo getrouw als die profeet uit Juda? Of lijken we veel meer op de oude profeet? Ingedukt? Ingeslapen? Och, wat haalt het allemaal nog uit? En juist bij het ouder worden kan het zo geleidelijk aangaan. Je ziet het in de pastorale praktijk gebeuren. Mensen, heel principieel. En bij het ouder worden, het wordt steeds minder. Vaak ook naar aanleiding van ontwikkelingen van kinderen of kleinkinderen. God beware ons voor indrukken. God beware ons ook om anderen te verleiden. Zoals die oude profeet deed. Die oude profeet verleidde op een vrome wijze de man Gods uit Juda. En dwong hem zo tot ongehoorzaamheid. Dat kan. Dat wij anderen aanzetten tot ongehoorzaamheid aan het woord van God. Stel, het is maar een voorbeeld, dat een trouwambtenaar bij u komt. En die vraagt u om raad, wat moet ik nou doen? Moet dat lesbische stel nou trouwen? Ja of nee? En u zegt, och, we leven toch in een andere tijd dan Paulus. En je krijgt er zoveel heibel mee. God beware ons om anderen te verleiden, ongehoorzaam te zijn aan zijn woord. God beware ons er ook voor om verleid te worden, dat we van gehoorzamen ongehoorzamen worden. Dat we niet meegesleurd worden door allerlei gedachten en leringen, hoe vroom ook gebracht, die tegen het woord van God ingaan. Nog eens, Paulus die zei, dan zou er een engel uit de hemel komen. Nou, wie zou er niet onder de indruk zijn als er toch hier een engel uit de hemel zou komen. En die daarom een vrome wijze een aangepast evangelie zou brengen. Maar Paulus zegt, die zij vervloekt, beproef de geesten als ze uit God zijn. We mogen wel bidden om de gave van onderscheiding. Om geestelijk te kunnen onderscheiden. Want het zou een van de kenmerken van de eindtijd zijn. Dat de duivel er velen weet te verleiden. En dat op godsdienstige, vrome wijze. En daarom wat hebben we nodig, een leven dicht bij het woord van God. En zich houden aan het woord van God. En nooit zal God iets laten verkondigen wat tegen zijn eigen woord ingaat. God vraagt gehoorzaamheid, altijd weer. Dat is de kern van het geloof, zei ik al. Zo zegt de Heer, kom dan. En laat ons samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen worden als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte sneeuw. Kom dan. Wees gehoorzaam aan het woord. Al zou u tot nu toe altijd nog ongehoorzaam geweest zijn. Ja, maar dan moet ik door de Heere veroordeeld worden inderdaad. Vanwege al uw zonden. Vanwege al uw ongehoorzaamheid, want er is een zonde van ongehoorzaamheid in ons leven. Maar wat zegt de Heere dan? Al waren uw zonden als scharlaken, zullen worden als witte wol, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte sneeuw. En dat kan de Heere doen om Christus wil, die al onze zonden van ongehoorzaamheid op zich wilde nemen en zelf gehoorzaam gebleven is tot het einde toe. Kom dan, laat God u maar richten, laat Hij u veroordelen en erken het oordeel van God over uw leven, want bij Hem valt het mee, eeuwig mee om Christus wil. Wees gehoorzaam aan zijn woord. Want God veroordeelt u om u heen te leiden naar Christus. Die het zegt die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Om zo in Christus vergeving en verzoening te vinden. En die gehoorzaamheid beloont de Heere. Wie ongehoorzaam blijft aan zijn woord, aan het evangelie tot het einde toe, zal gestraft worden voor eeuwig. Maar wie gehoorzaam is aan het woord, aan het evangelie, zal in het sterven de eeuwige zaligheid ontvangen. Amen.